Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem.
Nienke, ik heb dus gehoord dat jij in de Sligo bent gespot.
Ja, ik ben de nieuwe gelatine dealer van de zusters De Brouwer, onze artistic swimming twins.
Het lijkt me een leuk bijbaantje. Superleuk dat je daar langs bent geweest. En we sowieso hebben een aflevering vol zwemwater dit keer.
Ja, nou ja, en de harde klappen daarop. Want het schijnt dus nogal aan te komen als je vanaf 10 meter na een dubbele salto op je buik landt.
Ja, wie dat dus zelden overkomt is Else Guurtje Praastrink. En dat is dus ook de reden waarom we er straks in Parijs gaan terugzien.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen, los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Nog 140 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chef de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, de bankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat dat de leukste Spelen ooit worden.
Ja, en die komen steeds dichterbij, Nienke. Mm-hmm. Voor de gelegenheid zijn we vandaag het zwembad ingedoken. Meerdere malen zelfs. Eerst in een badje met ijsblokjes van de Lidl. Toen vanaf een toren van 10 meter hoog. En vervolgens kwamen we boven met een salto en de gelatine van Dr. Oetker.
Zeker.
Nou, rollercoaster, emotioneel.
Eerst Willem, we moeten het even over dit weekend hebben.
Ja, nou, dat heb jij gisteren al gedaan, toch? Bij Sofie en Jeroen.
Ja,
ik zag jou in één keer tegenover Lieke Klaver zitten.
Ik heb inmiddels een soort van dat ik elke week met een, met een wereldkampioen aan tafel mag zitten. Het is een leuke traditie, vind ik het inmiddels.
Ja.
Ik zat tegenover Lieke Klaver. Ik heb, nou serieus, maar dit heeft de uitzending niet gehaald, want dat heb ik buitenom gedaan.
Mm-hmm.
Als een bakvis haar zitten bejubelen. Ik zei, ik vind het zo cool dat ik met jou aan tafel zit. En ik ben zo starstruck en plaatsvangend trots en op niks af. Maar echt fantastisch. Want ik had het hele weekend weken atletiek zitten kijken.
Uiteraard, wij allebei.
Ja.
En velen van onze luisteraars, gok ik zo.
Nou, dat denk ik ook, want dat was het genieten, hè?
Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb echt vrijdagavond, zaterdag en zondag gewoon eigenlijk de hele tijd de tv aan gehad. En het was fijn dat er van die ochtend- en avondsessies waren. Dat je dan tussendoor nog even wat gewoon, weet ik veel, in de tuin kon werken. Of je kind ergens naartoe kon brengen of wat dan ook.
Andere mensen aandacht kon geven. Ja, leuk.
Ook lekker wel eens in het weekend.
Ja.
En, maar ja, het was echt genieten. Ik vond het fantastisch. Ja, kijk, Klaver en Bol, daar kijk je natuurlijk de hele tijd naar uit. Maar alle andere onderdelen. We begonnen vrijdagavond natuurlijk al met Sophie Dokter. Die meerkampster die brons won. Vond ik wel een verrassing.
Mm-hmm.
En maar zo trokken ze lekker het weekend door.
Ik hou ook heel erg van de meerkamp. Heb je dat ook niet?
Ja.
Vind het gewoon heel, ik vind het echt een fantastisch onderdeel.
Ja, de buitenmeerkamp eigenlijk nog meer dan de binnenmeerkamp.
Mm-hmm.
Zeker. Het is heel mooi. Ja.
Gek. Ja, de Nederlanders hebben het over de hele breedte supergoed gedaan.
Ja.
Maar ja.
Net als de Belgen overigens. Die
ja,
waren
joh.
Ook iedere keer supergoed.
En de mannen bij de 4x400 pakten ze het goud. En
ja,
die
hebben
gast
gewoon
de 400 ook.
Ja, Alexander Dom.
Ja.
Ja, die hebben gewoon de mannelijke Femke Bol.
Ja, echt gek. Ja. Dus het was een heerlijk weekend tv kijken.
Ja, ik moet wel zeggen, ik vond het wel. Het is wel fascinerend dat je als, in het geval van Femke Bol en Lieke Klaver, dat je daar als de grote sterren naartoe gaat. En dat je het gewoon helemaal waar maakt.
Ja.
Want ze zeiden het eigenlijk bij die finale race analyseerden ze het, dat het helemaal volgens plan ging.
Ja.
Maar zo liepen ze ook. Volkomen gecontroleerd. Femke Bol loopt echt. Heb je die middagsessie van de halve finale van de 4x400 gezien? Nou, alsof ze de hond aan het uitlaten was. Zo liep ze.
Alsof hond Dolly.
Ja, maar al die, je kunt je bijna niet voorstellen. Zij loopt dus zij was de slotloopster. Dus ze loopt met alle andere wereldtoppers, zeg maar. Die lopen allemaal te hijgen achter haar aan. Alsof ze lopen de longen uit hun lijf. En zij loopt daar vooraan met een onbewogen gezicht. Super als een hertje tot de laatste meters. En dan gaat ze nog even zo een paar van die snelle passen aan het eind. En dan wint ze. Het is zo fascinerend om naar te kijken.
Ja, en dat dan. Het is gewoon een soort van wilde waar we echt niet aan mogen wennen.
Nee.
Dat zei ik gisteren ook tegen Lieke Klaver. Ik zei, zonder Femke Bol zouden wij al echt zo blij zijn met de prestatie die jij levert. Ja, hè?
Zeker.
10 jaar geleden hadden we hier een moord voor gedaan.
Kan doen in de wereldtop.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
En we moeten nu niet, het moet nu niet zo zijn dat jij, zeg maar, als je het met de maanlanding vergelijkt, dat jij Buzz Aldrin wordt en zij wordt Neil Armstrong.
Ja.
En je wordt, zo'n quizvraag van wie was de tweede man op de maan?
Ja, ja.
Ik wil dat jullie altijd samen genoemd worden. Want het is ook...
Ja.
Femke Bol is ook goed omdat Lieke Klaver er is.
Zeker, natuurlijk. Ja, ze helpen elkaar naar een hoger niveau. Dat zeggen ze ook steeds. Nee, maar kijk, in dat opzicht... Je had natuurlijk drama op de loer kunnen liggen. Hè? Met stel dat ze elkaar nou haten.
Ja.
Dan was het rivaliteit geweest. En dat kan best wel lelijk worden. En dan wint er één en dan verliest de ander. Mm. Terwijl volgens mij is het juist. Het is inderdaad interessant door gewoon dankbaar te zijn voor het feit dat we er gewoon twee hebben. Zeg maar. En dan nog een rijtje erachteraan. Die ook nog wel wat kunnen. Dat is toch zo. Ik vind het zo leuk dat ze dat ze ook voortdurend zo benoemen. Dat ze zo vrienden zijn van elkaar. En elkaar helpen en elkaar dingen gunnen. En wat ik heel leuk vind. En ik ben benieuwd wat jij van gisteren herkent. Maar je bent heel snel, denk je, in een soort stereotype. Hè? Dus je hebt Femke Bol, bescheiden, lieve meisje uit Amersfoort, weet je wel. En Lieke Klaver, die toch wel echt veel meer zo'n glamour uitstraling heeft. Die eigenlijk veel meer gemaakt lijkt voor dat sterrendom. Maar die dan gisteravond bij Sofie en Jeroen ook gewoon zegt. Ik ben wel blij dat Femke Bol al die media-aandacht een beetje krijgt. Want als ik dan zie wat er allemaal op haar afkomt, ben blij dat ik dat niet heb.
Ja.
En ik vond het eigenlijk ook weer zo grappig atypisch. Van, er is helemaal niet per se natuurlijk dat zij, omdat ze nou eenmaal zo uitziet als een glamour poes, dat ze die rol ook graag heeft.
Maar dat is wel waar. Dit zijn gewoon volgens mij twee meiden die op eigenlijk bijna dezelfde manier dus hun sport aanvliegen en daar ook hetzelfde van hopen en verwachten en uithalen.
Ja.
Ja, echt de gekke sporters. Ik ben echt...
Er stond ook nog een heel mooi stuk in de Volkskrant over de star power van Femke Bol.
Ja.
En hoe die of zij het in zich had om een wereldster te worden, zeg maar. Van het dus niveau Max Verstappen. Dat is dan denk ik de grootste wereldster die Nederland op sportgebied heeft. Ik weet er ook niet of je het moet willen. Want het is zo. Nee. Ze is nu zo leuk. En ze zit nu precies zo op dat punt van dat ze wel wereldprestaties levert, maar nog wel een soort de bescheidenheid en de liefheid en de toegankelijkheid heeft, zeg maar, die bij. Bijvoorbeeld, ik vond dat bij Daphne Schippers op een gegeven moment ging dat een beetje verloren. Weet je wel? Toen was ze eigenlijk alleen nog maar de ongenaakbare en de onbereikbare atleten. Het leuke is juist dat bijvoorbeeld zo'n Lieke Klaver, weet je wel, dat niveau, die ook nog even aanschuift in zo'n tv-show. En dat zelfs nog bijzonder vindt, weet je wel, dat ze daar dan nog
ook
zit.
Ik denk ook dat bij Daphne Schippers ook natuurlijk heel erg kwam door... Het is ook zo'n sportmerk waar je dan aan verbindt. Bijvoorbeeld Nike maakt dat heel erg van jou.
Ja.
Die maakt van jou ook in alle spotjes waar je in moet figureren. Maken ze een soort van...
Ja, ze hebben belang bij een wereldster.
Een Griekse godin, ongenaakbaar groot.
Ja.
Dat past helemaal niet bij Femke. En het hoeft ook niet. Weet je, het is niet van je bent pas een superster als je. Het is 2024, het hoeft niet meer. Je hoeft niet meer.
Nee, maar de vraag is: kun je superster worden op je eigen voorwaarden?
Dat denk ik wel.
Ja, ja, dat gaan we zien bij Femke Bol de komende tijd. Want als zij goud wint in Parijs, dan gaat het helemaal los, denk ik.
Nou, ze moest nog wel behelpen met een ijsbadje dat ze bij de Lidl had gehaald in Glasgow.
Ja.
Waar ze dus allemaal ijsblokjes in hadden gedaan.
Mm.
Was een heel leuk Instagram beeld.
Ja.
Maar het is toch wel een kleine wink wink aan Team NL van regel gewoon even een ijsbadje voor die meiden. Als zij er graag in zitten, als zij geloven in de Wim Hof methode.
Ja, of zo gewoon voor een hotelkamer met een bad. Ja.
Dat zou ook al fijn zijn inderdaad. Dat zou ook al schelen.
Hoewel ik ook wel zou denken, dat is toch bijna altijd in elk hotel. Maar goed. Kennelijk niet.
Nee, blijkbaar. Hey, over rennen gesproken.
Ja.
Sivan Hassan, die liep de marathon van Tokio.
Ja, daar ben ik dus niet voor opgebleven. Dat leek me wat overdreven, want die begon om 1 uur 's nachts. En toen had ik er natuurlijk al een volle dag atletiek op zitten.
Klopt. Ja.
Maar vierde werd ze.
Ja.
Het ging best goed, volgens mij. Ze miste op een gegeven moment een drinkbus en dan moest ze voor terug. Vond ik ook natuurlijk zo. Inmiddels soort klassiek Sivan Hassan, dat je dan ofwel kramp krijgt en je terugvecht in de wedstrijd, of inderdaad je drinkbus mist en daarvoor terug moet en dan alsnog vierde wordt.
Ja, ze maakt altijd zo in 42 kilometer altijd de eigen Griekse odyssee, zeg maar, in het klein. Ja.
Ja, dus moet je voorstellen wat dat in Parijs gaat worden straks. Mm-hmm. Maar het is ook... Je bent zo we zijn zo verwend met haar dat je al denkt vieren.
Nou, wat was er mis?
Ja,
wel, ze is vierde van de wereld op de marathon.
Ja.
Wij moeten echt stoppen met zo verwend doen. We moeten dit even resetten.
Ja.
Kijken, we moeten het bekijken voor wat het is.
Ja. Ja.
Sie van Hansen wordt vierde op de marathon.
Ja, op haar derde marathon. Ja.
Haar derde marathon, hè.
Ja, en wederom in een hartstikke goede tijd. En helemaal eens. Ze gaat zich nu overigens focussen op de WK Cross. In eind deze maand is dat, in Belgrado. Ja, het blijft toch ook wel een mysterie, vind ik, waar dit nou uiteindelijk in Parijs toe gaat leiden, toch?
WK Cross, wat is het volgende? Gaat ze straks ineens... Nou, ik heb een skeleton opgepakt, ja, lijkt me ook wel leuk.
Ik ga toch voor het mountainbike straks.
Nou ja, ik heb zo snel
Puk Pieters in gekeken.
Ik blijk goed te kunnen hockeyen. Ik denk, ik pak het even op. Ja. Het is bij haar, je hebt geen idee.
Nee, het kan allemaal. Ja,
heel leuk.
Maar ja, wat ze ook doet, we blijven er gewoon volgen.
Zeker. Voordat wij het zwembad induiken, Willem, duiken we de keuken in.
Ja.
Graag uw aandacht voor de sponsor van deze aflevering, Green Chef.
Green Chef, ja. Ik weet niet of jij het menu van deze week hebt bekeken.
Nee, wat heb jij uitgekozen?
Ik ging meteen voor de Caesar salad met de crispy no chicken.
Oeh, lekker.
Ja, de Caesar salade vind ik echt redelijk to die for. Normaal gesproken als die goed gemaakt is.
Zeker.
En mijn ervaring met Green Chef is inmiddels zo dat ze wel zorgen dat die recepten allemaal goed gemaakt kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus daar kreeg ik wel zin in eigenlijk. En ik was ook gegrepen door de mediterrane parelgerst risotto. Maar met name omdat ik het woord parelgerst risotto heel ingewikkeld vond toen ik het zag staan.
Ja, dat je het even in brokjes moest knippen om te lezen.
Parelgerst ristretto had ik eerst maar dat is het dus niet.
Gerst met de koffie.
Ja, maar dit is fantastische menu weer deze week. Dus ik ga weer smullen.
Ik ga weer voor het soepje.
De pastinaak.
Ik ga eens even kijken wat we deze week krijgen.
Volgens mij hadden ze een soort Tom Kai-achtig iets.
Oh, lekker.
Ja.
Nou, altijd goed. Want dat is het. De Green Chef helpt je gezond eten op jouw manier. En
het is niet helemaal op mijn manier, hoor. Het is meer zeg maar topchef manier, vind ik.
Ja, precies. Op jouw manier.
Rode saus staat er niet bij. Zeg maar.
Wist ik. Ja. Nee, maar ze bedoelen op jouw manier.
Zoals jij het wil. Zoals jij het eigenlijk zou willen.
Wil je koolhydraatarm?
Ja, Willem? Zo.
Wil je vegetarisch? Wil je snel klaar? Wil je wat uitgebreider?
Vegetarisch. Is ook een woord.
Precies. Kun je allemaal zelf kiezen. Dus dan heb je een maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past.
Ja, en die keurig in allemaal verschillende tasjes in een kartonnen doos bij je wordt bezorgd.
Ja.
Met een vriendelijke glimlach van de bezorger.
Precies.
En die is ook blij dat hij voor Green Chefs werkt.
Nou, exact. En dan weet jij de hele week wat je gaat eten. Geeft ook lekker veel rust in je hoofd. En je eet dus gezond, gevarieerd, lekker. Nou, het zijn weken dat ik het niet doe. Dus ik ben super blij.
Nou, waar je nog blijer van kan worden is dat je tot wel 90 euro korting kunt krijgen op je eerste 4 boxen bij Green Chef. Met de speciale kortingscode voor onze luisteraars, namelijk Chef de Michon. CHEF en dan de Michon.
Mm-hmm.
Zonder S dus, let op. Ga naar greenchef.nl of klik op de link in de show notes. Nienke, je bent in Hoofddorp geweest.
Ja, ik was afgelopen vrijdag met onze showrunner Maaike naar Hoofddorp getogen.
Ja.
En wij dachten, we gaan naar een zwembad. Maar we gingen naar het Koning Willem-Alexander Sportcenter. En het is groot, joh.
Dit klinkt wel heel groot.
Het is enorm. Ik had dus...
Is dit in Hoofddorp?
Dat is in Hoofddorp.
Het Koning Willem-Alexander Sportcenter.
Ja, en dat is dus een enorm sportcentrum. Met heel veel sporten. Een SEALs erbij. Alles erop en eraan. En een heel groot zwembad.
Oké. Okay.
En daar trainen Noortje en Brechtje de Brouwer.
Mm-hmm.
De vrouwen.
De gezusters de Brouwer ook
de
wel.
Precies, die voor ons op het WK zwemmen. Zilver wonnen op de vrije kuur. Wat natuurlijk echt legendarisch. Dat was al legendarisch.
Absoluut.
En Maaike en ik wilden heel graag even gaan kijken bij haar. En bij hen dat mocht. Om te kijken. Ja, wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Artistic swimming, zoals we het moeten noemen.
Mm-hmm.
Hoe zwaar is dat? Hoe train je dat? Hoe blijf je zo stil onder water hangen?
En wat heeft dokter Oetke ermee van doen?
Nou, precies. Hartstikke fijn dat zij ons even wilde ontvangen. We mochten zelfs even bij de training gaan kijken. Maar eerst wilde ik even met ze praten over het begin van hun carrière. Want hoe word je nou eigenlijk artistic swimmer? Maaike en ik zijn naar Hoofddorp gereden. Want dit is de thuishaven van, Nederlands nieuwste troetelsporters. Laat ik het zo zeggen. De beloftes van Nederland. Noortje en Brechtje de Brouwer. En wij mogen hen even spreken. En we zitten hier naast een zwembad. We ruiken het chloor. We zien een verdwaalde meneer zijn baantjes trekken. Noortje en Brecht, jullie mogen zo meteen weer trainen. Wat fijn dat we jullie eventjes mogen spreken. Is dit dan zo'n beetje, we zijn ook al op Papendal geweest, is dit het Papendal voor het synchroonzwemmers, kan ik dat zo stellen?
Ja, qua woning niet, want hier is gewoon ieder voor zich en sommigen reizen gewoon vanuit afstand hier naartoe om te kunnen trainen. Maar echt de thuisbasis om de uren te maken, dat is inderdaad hier.
Ik wil graag jullie carrière eventjes aan het begin beginnen, zodat we allemaal even weten waar we zijn. Wanneer kwam het synchroonzwemmen in jullie levens?
Al heel jong.
Ja, we waren, ik denk, 4,5, 5. Toen zijn we begonnen met sport, omdat onze zus die deed het voorheen. En onze nicht, dus we gingen altijd mee naar wedstrijden en trainingen van haar. En je moet diploma A en B hebben om synchroon zwemmen te kunnen starten. Mm. Dus direct na zijn diploma B zijn wij het volgende bad ingesprongen om te gaan synchroon zwemmen.
En wat was het waardoor jullie dat zo graag wilden? Was het alleen van ik wil mijn nichtje nadoen of ik wil mijn grote zus nadoen? Of zat er iets anders wat jullie zo triggerde?
Ik denk dat we het vooral heel leuk vonden om onder water te zijn. En met de zwemles is dat niet altijd even handig. Zijn ze niet altijd even blij mee, denk ik. Overigens, bij het synchroon zwemmen moet je ook goed luisteren boven water. Maar wij vonden het gewoon heel leuk inderdaad om onze zus en nicht achterna te gaan. En dat we daar achteraf toch best goed in bleken te zijn, wisten we toen nog zeker niet. En was het vooral voor onze plezier heel erg.
Vanaf het moment wist je wel, dit wordt misschien iets serieuzer.
Ik denk toen we 11 of 12 jaar oud waren. En toen op onze 12e leeftijd, toen werden we ook geselecteerd voor opleidingscentrum.
Ja, volgens mij 10 jaar al opleidingscentrum en vanaf onze 12e bij de KNSB. Ja.
En wat maakt het dan dat jullie er zo goed in zijn, dat jullie zoveel talent daarvoor hebben? Wat is jullie sterke punt wat dat betreft?
Wat wij altijd zeggen is dat wij best wel veel snelheid in ons lichaam hebben en de hoogte daarin kunnen laten zien. Maar waar we echt in uitblinken is, denk ik, gewoon dat we met z'n tweeën als tweeling heel gelijk kunnen ogen en echt op de perfectie in het water kunnen gaan.
En met hoog bedoel je dan hoog uit het water?
Ja, hoog uit het water.
Ja, en daar hoort dan die kracht bij. En onze coach zegt ook vaak dat ons lichaamsbouw, dat we echt floten op het water. Dus dat helpt ook wel mee.
Dat is meer drijven.
Ja, dus sommigen moeten heel hard werken om heel hoog uit het water te komen. En wij moeten nog steeds hard werken, maar ons lichaam heeft daar wel blijkbaar al de goede
balans
in gevonden. Dus dat helpt misschien een beetje.
Ja, ik denk dat wij meer kijken wat we nog juist winst uit kunnen halen. Dus dat kunnen we iets beter opnoemen dan onze sterktepunten. Ja.
En door jullie zilvermedaille op het WK hebben wij en de rest van Nederland zich ook wat beter verdiept natuurlijk in het synchroon zwemmen. Of ik moet nu dus zeggen artistic swimming.
Zeker.
Heb ik geleerd, artistic swimming. Jullie zeiden al net, jullie waren altijd graag onder water. Als je zo'n kuur voorbereidt of je traint, is het dan ook heel duidelijk het gedeelte onder water en het gedeelte boven water? Is dat heel erg gescheiden of hoe moet ik dat zien?
Eigenlijk, we hebben een uitvoering van 2,5 tot 3 minuten. En in die 2,5 of 3 minuten dan ga je echt vanuit 20 seconden onder water, 5 seconden boven water en dan weer onder water. Dus daar zit wel elke keer een balans in. Maar voornamelijk kunnen wij nu de punten scoren dat we met ons gezicht onder water zitten. Dus met onze benen omhoog. En ja, ik denk dat nu 2/3 daarvan.
Ja. Ja, van de uitvoering zitten we nu 2/3 onder water. Ja. En ik denk dat we ook nu op deze leeftijd kunnen zeggen dat we onder water zijn niet meer zo leuk vinden als vroeger.
Je bent toch gegroeid in die 20 jaar? Ja, dat kan ik me voorstellen.
Jeetje, 4,5 toen ze begonnen met artistic swimming.
Precies.
Dan heb je er al een carrière op zitten in het zwembad.
Nou echt hè, dan heb je veel natte haartjes gehad. Dat vond ik ook heel bijzonder. En dus ook echt, ik had niet zo gerealiseerd wat voor winst het is dat zij echt een tweeling zijn.
Ja, ja.
Ik dacht, als je gewoon met elkaar traint en dan doe je ongeveer, doet precies hetzelfde.
Ja.
Dus wat is dan de meerwaarde van echt een tweeling zijn?
Ja, nou ja, een sport die gaat over dat je alles zo gelijkmatig mogelijk moet doen.
Ja.
Zo synchroon mogelijk, denk ik. Ja, dan helpt het.
Ja.
Je ziet er in ieder geval al hetzelfde uit.
Precies. Ja, en wat ze dus al zeggen, de sport is dus de afgelopen jaren best wel veranderd.
Mm-hmm.
Het was voorheen echt een sport, net zoals het turnen, dat het veel meer van de jury afhankelijk was.
Ja.
Dat hebben ze echt een beetje veranderd. En ook dat weten Noortje en Brechtje gewoon heel goed uit te leggen. De puntentelling is bij het artistic swimming is helemaal veranderd afgelopen jaar.
Ja.
Het is nu veel meer, het lijkt veel meer op turnen, heb ik geleerd. Dus vaste waardes die je alvast, een moeilijkheidsgraad waar je je kuur op afstelt. En die je dan kunt behalen, zeg maar. Heeft dat het zwemmen ook heel erg veranderd? Ook qua kuur? Of?
Nou ja, dat is wat wij dus nu op het WK samen met onze coach goed of ja anders hebben gedaan dan onze concurrenten. Wij hebben zodanig geprobeerd om het synchroon zwemmen dus te blijven behouden. En ja, dat was heel verschillend qua landen. Hoe ging je daarmee om met de nieuwe scoring system? En ja, je weet dat je met een draai kun je heel veel moeilijkheid halen. Dus als je die 20 keer laat zien, dan heb je gewoon heel veel hoge punten. Maar dan verlies je het artistieke in het synchroon zwemmen. En dat vonden wij gewoon nog heel belangrijk, want anders verlies je gewoon een beetje de sport. En we wisten niet dat deze tactiek gewoon heel goed ging uitpakken en dat de jury dat ook waardeerde. Want ze willen gewoon variatie zien. En ja, dat hebben wij dus kunnen laten zien.
Dus de andere landen waren meer berekenend artistic swimming. En jullie zien nog steeds de kunst ervan in, zeg maar.
Ja, ja, eigenlijk wel. Want inderdaad, wat Noor zegt, je kan 20 keer dezelfde beweging doen. Maar je kan ook minder vaak die beweging doen. Maar op een net iets andere manier. Waardoor het voor de jury weer iets, ja, een eye-catcher wordt. Dat het een andere beweging is die zij eerder nog niet hebben gezien. Mm-hmm. En ja, dat ontwikkelt nu door de jaren heen steeds meer. En ja, wij hebben ons tactiek nu een beetje op kaart gelegd. Dus wellicht dat de concurrenten nu gaan kijken wat zij ook kunnen doen. Mm-hmm. Is dat wel.
Maar dat is dus wel een keuze die jullie gemaakt hebben vanuit jullie hart. Van hoe vinden wij het mooi om te zwemmen, zeg maar.
Ja, het was heel moeilijk hoor. Want natuurlijk weer met zo hoog mogelijk punten komen. Want anders weet je dat je niet kan meestrijden voor podiumplekken. Dus het was wel spannend. Oké, hebben we wel de juiste tactiek gebruikt? En het was ongeveer een half jaar geleden. Tussen het WK was er van 2023. Was er daarna geen wedstrijd meer tot de kwalificatie van afgelopen maand. Dus we hadden niemand zien trainen. Niemand een wedstrijd zien zwemmen. Dus ja, je ging er echt in van, oké, ik hoop dat we de juiste strategie hebben genomen en de keuze daarin hebben gemaakt die we nodig hadden. Dus het was heel spannend en toen zagen we toch wel veel landen van, ze hebben toch wel een andere tactiek gebruikt van wat nu. En ja, gedurende de wedstrijd kwamen we dan achter van, oké, we hebben toch de juiste keuze gemaakt met het team.
Dus het was gewoon nu inderdaad een gok nemen. Wat wordt het beste gewaardeerd door de jury? En dat weet je vooraf niet.
Nee. Dus het was ook nog wel zenuwslopend tijdens die wedstrijd.
Ja, en voornamelijk, we hadden dus al de moeilijkheid doorgegeven. Dan krijg je ongeveer een dag van tevoren of 2 dagen van tevoren krijg je te zien wat de andere landen hadden.
Hoe krijg je dat dan te zien? Op papier? Of
ja, zo? Online wordt dan op de website wordt dan online gegeven.
Moet dat ook? Je kuur erop zetten of zo?
Nee, ja, je hebt zeg maar een coachcard, dus dat is een formulier. En daar geef je al je codes door en dat komt dan uit op een difficulty score. En toen zagen we dat we best wel nog wat achter stonden. Dus toen dachten we, hier hebben we niet op getraind. Dus we moesten nog voor de wedstrijd moesten we in 1 of 2 dagen moesten onze kuur gaan aanpassen. Want ja, anders waren we bang dat we de tickets zelfs zouden verliezen. Jeetje. Voor de Spelen. Dus het is wel, de spanning van een wedstrijd is echt heel anders geworden. Omdat je moet nu ineens zo snel gaan schakelen. Terwijl normaal trainen we 3 maanden op eenzelfde uitvoering. En nu 2 dagen voor een wedstrijd moet je hem gewoon helemaal gaan aanpassen.
En je mag dat dus nog aanpassen. En moet je daarna die scoring weer opnieuw inleveren?
Ja, ja, klopt. Tot de avond van tevoren kun je het nog aanpassen. En dan om 7 uur 's avonds, de dag voor de wedstrijd, dan zet je een handtekening als coach zijnde van oké, dit gaan we doen. En dan kun je niet meer aanpassen.
Okay. Hey, en hoe gaat het in jullie hoofd? Kun je dat over elkaar vertellen? Hoe reageren jullie dan op die stress? Van, we moeten in 2 dagen eigenlijk nog de halve kuur omgooien.
Wij zijn gewoon beide gewoon continu bezig geweest. Oké, elk moment dat we gewoon even niks zaten doen, gingen we gewoon droog trainen. Dus dat is zeg maar gewoon op de kant herhalen wat we hebben veranderd.
Mm-hmm. Sta je dan of lig je?
Ja, verschillend. Soms zet je alleen de muziek aan, dus dan heb je het in je hoofd, ga je visualiseren. En soms sta je en dan doen we met onze armen, dan beelden we het uit, zeg maar. En soms tijdens
word je 's nachts wakker en dan herhaal je het ook weer. Ja. Dat was voor de wedstrijd.
Dus op een gegeven moment had onze coach, die maakt altijd een dagplanning. En toen voor de finale, toen we iets hadden aangepast, had ze gewoon in die dagplanning gewoon 5 keer gezet. Oké, droogtrainen. Bus daar naartoe, droogtrainen. Gewoon, het stond gewoon strak in de planning, want ja, je moest gewoon, het moest weer in je systeem komen.
Ja, soms heb je, je lichaam heeft gewoon een herinnering. Dus als je het ineens kwijt bent, je lichaam weet wat je moet doen. Maar dit kon nu niet, want als je ging vertrouwen op je lichaam eigenlijk,
Ging je het doen
wat je 3 maanden voor hebt getraind. Dus nu moest je zodanig met je hoofd scherp blijven. En dat is wel een wisseling wat we in de laatste 2 jaar hebben gemaakt. Van, je moet nu nog scherper in je hoofd zijn. Want anders ga je het verkeerde doen en ben je eigenlijk gewoon klaar. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een uitdaging. Maar daardoor ben je gewoon heel bewust van jezelf. En ja, omdat we nu hebben gezien, oké, we kunnen dus 2 dagen van tevoren kunnen we het nog aanpassen.
Ga je daar ook wel vertrouwen in jezelf.
Ja. Jeetje, nooit gedacht dat het zo'n mindgame was ook, joh, dat artistic swimming.
Het is dus echt heel erg de teams die de hele tijd naar elkaar kijken en aan het raden zijn van wat is dat land aan het doen? Welke tactiek pakken zij? Welke tactiek pakken wij?
Ja.
En achter dus die kuur, want je hebt dus gezien, en zij hadden die pakjes aan met die Van Gogh.
Ja.
Sterrennacht erop.
Mm-hmm.
Dat is dus ook helemaal bedacht vanuit het hele artistieke principe dat ze echt een verhaal wilden vertellen.
Ja.
Dat zij heel veel, dus heel veel draaien in hun kuur hebben, omdat dat dus heel veel punten oplevert.
Mm-hmm.
Toen zei dus hun coach, Esther Jauma is dat, het is de Spaanse
bondscoach, ja.
Die zei, dat draaien wat jullie in het water doen, dat doet me heel erg denken aan Van Gogh en aan die sterrennacht.
Oh ja.
En daar hebben ze dat dus op gebaseerd. En daar hebben ze dus ook muziek bij laten maken die dat dan
ook
nog ondersteunt.
Ja.
Ja, dus er zit zoveel denkwerk achter. Maar dat je dan bedenkt is dat je dat een dag van tevoren nog, nou echt nog heel erg moet omgooien.
Ja, zeker. Want ik vind het heel fijn om te horen dat ze veel vertrouwen geeft dat dus kan, weet je wel. Dus dat je hem nog kunt aanpassen. Maar het lijkt me ook wel heftig. Dan heb je nu dus het WK gehad. En dan is nu natuurlijk de run-up naar de Olympische Spelen. Mm. Nu is het natuurlijk al helemaal dat al die teams, die weten nu dat zij dit kunnen. En dat het artistieke, als je dat erin brengt, dat gewaardeerd wordt door de jury. Dus nou wordt het weer een nieuwe mindgame die je gaat spelen. Ja. Wat ga je dan daar doen voor oefening?
Ja, en ze gingen dus naar het WK helemaal niet met het idee van we moeten een medaille winnen.
Mm-hmm.
Dat zat helemaal niet in hun plan. Het plan was een Olympisch ticket.
Ja.
En nu hebben ze ineens zilver gewonnen. Inderdaad, de kaarten zijn totaal opnieuw geschud. Ineens zijn zij, want het was natuurlijk ook nog maar, ze hebben nipt verloren van de Chinezen die goud begonnen.
Mm-hmm.
Dus zij zijn ook het duo dat je in de gaten moet houden, waar je je toe moet verhouden.
Ja.
Dat zorgt voor een heel andere.
Dus we gaan binnenkort Chinese spionnen zien in Hoofddorp.
Dat denk ik wel. En wat is ook het grappige is wat ze vertelden, of wat ik best wel ook nog best wel heftig vond, is dat hun coach, dus Esther, die speelt daar ook heel erg mee. In de aanloop naar zo'n wedstrijd gaat zij dus die zusjes extra prikkelen.
Mm-hmm.
En dat doet ze dus door te zeggen, het is niet goed genoeg, het is niet goed genoeg, het is niet goed genoeg. En dan zeggen zij tegen elkaar in het zwembad, ze doet het alleen maar om ons te prikkelen, we moeten ons niet op de kast laten jagen.
Ja.
Maar zij weet wel dat ze daarmee extra op scherp zet.
Ja.
Maar dat wordt natuurlijk ook alleen maar erger,
mm-hmm,
naarmate de wedstrijden groter worden en de belangen ook groter worden en er meer op het spel staat.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe lang ze dat nog trekken.
Mm-hmm.
Want dit zijn mij
die manier van coaching bedoel je?
Die manier van coachen.
Ja.
Die dus best wel, het is een hele goede coach, maar het is best wel een negatieve benadering. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang dat dan nog blijft werken. Of dat je op een gegeven moment gewoon afknapt en denkt, ja, ik zie heus al wat je aan het doen bent.
Ja.
En ik ga er gewoon niet meer op reageren.
Ja, ik denk dat je op een gegeven moment, precies, dan bereik je gewoon weer een nieuw niveau van volwassenheid als sporter, toch? Mm. Dat is altijd, volgens mij bij heel veel sporters, dat je in verschillende fases van je carrière een ander type coach nodig hebt. Maar kennelijk werkt dit voor ze, want ze hebben gewoon zilver gewonnen in Doha.
Dus, zeker.
Ja.
Dat ze dan uiteindelijk een soort van Michael Jordan worden, weet je nog? Dat we zagen in het Michael Jordan documentaire dat Michael Jordan dan zelf een tegenstander bedacht. Ja. Of bedacht dat hij iets tegen hem gezegd had.
Ja.
Waardoor hij hem nou moest vermorzelen.
Nou ja, kijk, het is op zich, je zegt van, ze kijken nu natuurlijk heel veel naar hun. Maar ze zijn nog steeds natuurlijk de runner-up. Dus er is nog steeds iets nastrevenswaardig voor zichzelf ook. Ziet dat Chinese duo, weet je wel. Dat is volgens mij de vraag is, zou eerder moeten zijn, hoe kunnen we hun verslaan straks in Parijs? Dan hoe kunnen we al die anderen achter ons houden? Weet je wel, dat is.
Ja, en het is natuurlijk, wat ik zei, het is ook wel echt een soort tombola. Want je weet dus niet wat al die andere landen aan het doen zijn.
Ja.
Misschien is er nu wel een Frans duo dat een mega goede artistieke kuur aan het voorbereiden is.
Ja.
En daar kom je dan pas achter in Parijs.
Ja.
En dan heb je je eigen kuur al helemaal voorbereid. En de moeilijkheidsgraad ook al.
Dan heb je nog 2 dagen om te bouwen.
Ja.
Ja.
En verder kun je daar dan niks meer aan doen.
Ja, hoop droog trainen dus.
Zeker. Ja, ik heb ook nog wat vragen gesteld aan ze. Die had ik van mijn dochter gekregen.
Ah, wat goed.
Hoe weet je van elkaar wat je onder water doet?
Ja, nou, dat vind ik een hele goede vraag.
Ja, want... Ja. Je ziet elkaar natuurlijk wel en je voelt elkaar wel.
Mm-hmm.
Maar je bent al onder water en het is natuurlijk mega zwaar. Zij zitten 20 seconden onder water.
Yeah.
De meiden zeiden, je moet het eigenlijk vergelijken met... weet je, wij kunnen heel lang onze adem inhouden.
Uh-huh.
Wel 3 minuten als gewoon in rust.
Yeah.
Maar onder water lukt het ook maar 20 seconden. Want probeer maar je adem in te houden terwijl je op je allersnelst een trap probeert op te rennen.
Precies. Ja, dat is natuurlijk buiten adem gewoon. Ja.
Precies. Dus... ze hebben wel een muziekboxje onder water, dat horen ze. En zij oefenen natuurlijk heel veel droog. Dus zij weten op de muziek precies welke bewegingen ze moeten doen.
Oh, dus ze hebben een muziekbox boven en onder water.
Boven en onder water.
Ja, okay.
Dus daar zijn ze dan al dat hele seizoen mee bezig. Met welke beweging hoort bij welk stukje in de muziek.
Ja.
Dat wordt een soort automatisme. Maar ja, je hebt natuurlijk ook verzuring.
Mm-hmm.
En dan reageer je in het water toch net iets trager. En dan komt dus die ongelijkheid om de hoek kijken. Dus ze maken ook gewoon heel veel uren in het water met baantjes trekken.
Ja.
En wij hebben het ook gezien. Wij mochten een stukje met de training meekijken. Toen deden ze alleen nog maar rekken en strekken op de kant.
Ja. Nou, dan kreeg jij al een plaatsvervangende hernia.
Maar echt, ik voelde de scoliose in mijn rug trekken. Het is niet normaal, Willem. Het is echt, zij gebruiken spieren. Die hebben bij mij, zeg maar, die heb ik echt al 35 jaar ongeopend in mijn lichaam liggen.
In je ladekast.
Het is ongelooflijk. Het is met heel veel elastiek. De houding is heel erg belangrijk.
Ja.
Ze stretchen zichzelf echt tot... Nou ja, bijna een beetje van die speelgoedpoppetjes waarvan je de armen dan heel ver uit elkaar kunt trekken. Dat, ja, ik doe het nu voor, maar dat gevoel.
Ja.
En dus, maar ook, dat had ik dus helemaal niet door, ook heel veel gewoon baantjes trekken.
Ja.
Gewoon zwemmen.
Ja, gewoon conditie opbouwen. Ja. Ja, het is natuurlijk, maar het is natuurlijk logisch dat ze zo lenig zijn. Het is natuurlijk gewoon turnen, maar dan in het water.
Ja.
Of ballet, maar dan onder water. Een combinatie daarvan. Dus je moet ook gewoon lenig zijn.
Ja.
En sterk en uithoudingsvermogen. Ja, het is wel echt inderdaad een boeiende combi.
Het is echt, en een turnlichaam heb je nodig, en een zwemlichaam. En wat is het grappige, is het laatste wat ik erover zeg.
Mm-hmm.
Maar ze hadden ook heel veel elastiekjes om hun tenen. Ze hebben hun tenen ook de hele tijd zo gekromd.
Ja.
Alsof ze ballerina's zijn, alsof ze op spietsen lopen. We hebben ook nog even gevraagd van, er is dus een nieuwe vorm van artistic swimming. Er wordt anders gejureerd. Maar hoe gaat dat nou precies?
Jullie hebben natuurlijk zilver gewonnen met de vrije kuur. Je hebt natuurlijk ook nog de technische kuur waar jullie vierde werden. Wat voor verschillen in aanpak vraagt dat bij de trainingen, zo'n technische of zo'n vrije?
Ja, in de technische uitvoering heeft ieder land moet verplicht 5 elementen laten zien. Die worden dan daarop beoordeeld. En in de vrije uitvoering heb je eigenlijk alleen dus die coachkaart die je invult. Dus er zit zeker wel wat verschil in. Maar uiteindelijk weten we nu hoe belangrijk het is om de moeilijkheid zo hoog mogelijk te leggen. En ja, in de technische uitvoering heb je daar maar 2 beenfiguren voor, om dat zo hoog mogelijk te kunnen doen.
Wat zijn dat?
Ja, het zijn, dat zijn dus een stuk onder water, dus rond de 20 seconden. En in de vrije uitvoering heb je er 7 daarvan. En die kunnen niet allemaal 20 seconden zijn, want zoveel tijd heb je niet. Maar daardoor krijg je dus het geval, oké, je bent voornamelijk onder water dan boven water. Dus ja, en in de technische uitvoering moet je die elementen hebben. Dus dan heb je geen tijd om veel meer van die beenfiguren te laten zien. Dus dat is het verschil. Maar ja, dat is wel ingewikkeld.
Het wordt nu gewoon tactisch denken. Hoe kunnen we het nog steeds interessant houden? Want dat is onze strategie echt. Maar ook wel de moeilijkheid iets omhoog halen. Dus daar zijn we nu vanaf deze week mee begonnen om echt een beetje creatief verder na te denken.
Ja, vooral omdat we nu hebben laten zien, oké, dit is dus blijkbaar een goede strategie. Daar gaan andere concurrenten gaan daar natuurlijk wel op inspringen nu. En als wij nu stil blijven, dan... Je weet gewoon, iedereen wil naar die moeilijkheid die nu een medaille op het WK hebben behaald. En het liefst er nog overheen. Maar ja, als wij dus niks gaan doen, dan gaat iedereen ons voorbij. Dus wij moeten ook nog bedenken van, oké, hoeveel gaat iedereen dan er nu overheen? Dan moeten wij daar ook weer overheen zien te komen. Dus het wordt echt een beetje een spelletje daarin.
Ja, het is een beetje heel rondbak, toch? Met de technische opdracht en het spektakelstuk.
Het is wel. Ja, het is leuk dat jij nu ook al over bakbenodigdheden begint. Want daar hebben we straks nog een heel item over.
Zeker.
Ja, nee, het is inderdaad zo. En ik vind het dus heel grappig om te horen dat zij weten dus dat artistieke deel, dat is waar zij het nu op gewonnen hebben.
Ja.
Maar nu begint dus dat hele wankele evenwicht tussen. En we willen dat het artistiek is.
Ja.
Maar het niveau moet ook omhoog.
Ja.
Maar daardoor heb je, omdat je het technisch moeilijker maakt, heb je minder ruimte voor het artistieke.
Ja.
Maar daar zijn ook je punten op te winnen.
Mm-hmm.
Dus dat is.
En de tegenstanders gaan nu ook allemaal artistieke dingen bedenken.
Ja.
Ook komen kijken wat hangt er eigenlijk in onze musea.
Nou, precies. Ja, de Spaanse
maken
vrouwen
iets mee?
Die zijn de Guernica aan het nadoen. Het is heel ingewikkeld om dat artistic swimming te maken. Ja. Maar dus het moet en, want zij, je weet ook, je bent op weg naar Parijs, dus Olympische Spelen.
Ja.
Dus al die landen zijn hun artistieke punten ook nog aan het opschalen.
Mm-hmm.
Of hun technische punten.
Ja.
Dus dat is echt lastig.
Ja. Nou ja, wel tof om te horen hoe ze daar zo mee bezig zijn, joh.
Ja, ja. En ik hoorde dus ook wel echt, kijk, je hebt dus de technische kuur en de vrije.
Ja.
Dus zij zijn wel echt meer meiden van de vrije.
Ja.
Dan
ja.
De technische.
En daar wonnen ze ook zilver op, toch?
Ja, ja, ja. En bij de andere werden ze vierde.
Ja.
Wat natuurlijk
ook niet slecht is.
Zeker niet, nee. Ja. Maar dat ze zegt, ja, nou, dan heb je 5 elementen en die moet je gewoon zo goed mogelijk doen. Klaar.
Ja. Technisch perfecte uitvoering. Ja. Belangrijker dan hoe het totaalplaatje eruit
precies
ziet.
En zij willen het dus echt voor zichzelf interessant houden van, oké, de lol zit erin.
Ja.
Om het zo artistiek mogelijk te doen.
Ja.
Maar ja.
Oké. Okay. Nou, terug naar André van Duin, Jannie van der Heijden en Dr. Oetker.
Ja.
Want het was wat ze in hun haar doen is dus niet wat ik bedacht. Ooit dacht van die kruidvat jello-achtige.
Zo'n gele pot.
Middelbare schoolgel.
Ja, ja, precies.
Waar
nee.
Alles mee uithart.
Nee, wij wisten dus al van André Kat dat het op Papendal hadden we al gehoord dat het gelatine was.
Ja.
Toen dacht ik nog, omdat ik altijd denk dat sport een hele geavanceerde wereld is.
Zeker.
Dacht ik, er is speciale haargelatine.
Synchroonzwem gelatine.
Precies, ja. En dat heet dan ook iets van Jello of Speedo of weet ik veel.
Swillo.
Artistic Swimmo.
Ja.
Ik weet niet. Maar ik vroeg dus, wat gooien jullie in jullie haar? En toen kwam er dus.
Nu zie je dan iets.
Oh, het is Dr. Oetker gelatine.
Nou ja, ik dacht echt van, er is iets van officieel artistic swimming gelatine wat je bij de sportwinkel kunt kopen.
Nee, dit halen wij bij de Sligro, dus inderdaad van Dr. Oetke. Dus die zal vast opkijken als die.
Ongelooflijk.
Op de verpakking zien wij Nienke.
Dr. Oetke Professional Gelatine Helder Poeder. Deze zilveren medaille is mede mogelijk gemaakt door Dr. Oetke.
Zo plat kan het zijn.
Ja.
Even langs de Sligo.
En ze hebben dus helemaal uitgelegd dat hun coach maakt tegenwoordig, maakt het alvast voor ze klaar.
Mm-hmm.
Die heeft het dan in de vriezer liggen.
Een papje.
Ja, en dan ontdooien ze dat. En dan hoeven ze het alleen nog maar een beetje op te fluffen en in hun haar te doen. Anders stonden ze dus ook nog voor de wedstrijd met een garde die fucking gelatine te draaien. Dat is
dus
toch.
We noteren even een bad voor de atletieke mensen.
Ja.
En een keukenmachine voor de brouwertjes.
Zeg, gewoon. Eén iemand die bij Heel Holland Bakt als tiende is afgevallen. Die moet gewoon vrijwillig mee.
Inleveren die KitchenAid.
Precies. Kom jij maar de gelatine in Parijs maken.
Moet heel snel naar Hoofddorp.
Ja, precies. Ja, echt bizar. Maar dit is dus hoe dat gaat.
Jeetje, maar dat hart, dat is dus, het is dus bedoeld dat het uithart in je haar. Zodat dat precies blijft zitten zoals het hoort.
Precies,
het
want je wil het helemaal strak.
Ja.
Je wil ook geen badmuts op. Het zeiden, het staat niet zo mooi. En zij zeiden ook, ik krijg dan toch een beetje stress waarschijnlijk. Van straks vliegt die halverwege je kuur af.
Ja.
Mooi de sjaak.
Ja.
Dus dat moet zo strak mogelijk achterover.
Ja.
En je moet dus, waar wij het al eerder over hadden, heel veel make-up op doen.
Ja.
Omdat die jury best wel ver weg zit.
Ja.
Dus dit is een heel stuk uiterlijk vertoon.
Ja.
En ja, die gelatine wordt natuurlijk wel zachter in warm water. Dus je kunt niet uren met je hoofd in het water hangen, is me uitgelegd.
Mm-hmm.
Maar voor zo'n kuur, dan houdt het wel, ja.
Maar iemand moet hiermee begonnen zijn. Moet het bedacht hebben van, hoe gaan we dit probleem eens oplossen?
Ja, en die had een hele handige moeder die veel in de keuken stond. Weet je wat ik nog heb?
Wat was in jouw haar aan smeren?
Ze is maizena geprobeerd, dan werd echt een zootje. Gelatine. Ja.
Italiaanse tuinkruiden.
Ja, precies. Maar ik vond het van een. Dat je denkt, het kan dus zo zijn dat zij deze zomer Olympisch goud winnen.
Mm-hmm.
Ik zet gewoon hoog in. Ik geloof in deze meiden.
Ja.
Zij hebben net zoveel kansen als in ieder ander. Dus
zeker.
Wie weet.
Ja.
En dat dat dan gebeurt met een bak gelatine van de Sligro. Dat vind ik zo iets knulligs hebben.
Oh ja.
Ja.
Hey, hoe schatten ze zelf hun kansen in richting Parijs?
Ja, ze durven. Ja, Ze hadden eigenlijk helemaal de focus op die kwalificatie voor Parijs. Ja. Dus ze durven nu bijna nog niet verder te kijken.
Dat vonden ze echt nog spannend of ze dat zouden halen.
Ja, dat was al ontzettende verrassing.
Ja, dat vond ik ook wel fascinerend dat je daar dan nog zo... Ik kan me voorstellen dat het spannend is, maar ze leken er oprecht over te twijfelen. Is het wel genoeg?
Ja. Gaan we het wel halen, ja. Ze hadden nu net een kleine break achter de rug. En zijn nu de plannen aan het smeden van... Oké, misschien nog een paar World Cups ertussen en dan naar Parijs. Ze zeiden, ja, qua verwachtingen voor de medailles. We zijn misschien wat te bescheiden, maar we zijn wel realistisch. We gaan nu niet naast onze schoenen lopen.
Nee.
Maar ja, we hebben wel gezien wat mogelijk is.
Ja, zeker.
En ook gezien dat dit een goede aanpak is. De aanpak die zij hebben gekozen, waarmee ze dus echt een groot risico hebben genomen.
Ja.
Maar ja, wat
wel... Ja, ik denk wel dat de kunst daarin zit. En weet je wel, zo'n die mindset. Van eigenlijk, je moet eigenlijk altijd streven naar het... Dus je moet die Chinezen zien uit te dagen. En eigenlijk voortdurend bedenken... welke manier gaan we die Chinezen verslaan... in plaats van hoe houden we die anderen achter ons.
Ja.
Volgens mij zo'n aloude wielerwet. Weet je, als je niet streeft naar nummer 1... dan word je ook nooit tweede.
Nee.
Want ja, je moet dan zijn, er zijn genoeg mensen die voor dat podium willen gaan.
Ja.
Maar ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat worden.
Ja.
En ook inderdaad, want dat zelfvertrouwen lijkt me wel cruciaal om daar te komen.
Ja.
Je moet een beetje denken aan Femke Heemskerk, weet je wel. Je moet een beetje het gevoel hebben dat je op de rand van het bad staat straks en dan om je heen kijkt en denk fuck.
Wat maak jij mij nou?
Wie gaat ons eigenlijk verslaan?
Ja.
Ja.
Maar ik vind het wel heel goed dat zij dus eigenlijk... Hoe jong ze zijn, heel duidelijk voor ogen hebben wat zij zelf met deze sport willen.
Ja, dat vond ik ook heel mooi.
Dat vind ik echt te gek.
Dat wil ik eruit halen. Ja.
Ja, en dat is dus niet... het is wel kosten wat kost winnen.
Mm-hmm.
Nou ja, nee, ik denk eigenlijk niet. Het is niet kosten wat kost winnen. Het is winnen, maar wel ook zodat we er zelf in lol blijven hebben.
Ja.
Op een manier waarop wij het zelf, onze sport, het allermooist vinden.
Ja. En nou, dus... dat is er heel mooi aan. Dat bleek een beetje uit hun woorden. Van dat ze proberen om de essentie van hun eigen sport zo goed mogelijk te doorgronden.
Ja.
Weet je wel? En het is geen opsomming van allerlei technische oefeningen. Het is artistiek.
Ja.
Dus dat moet erin zitten. Anders is het geen artistic swimming. Nee. Ja, daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar het is een mooie manier van beleven. Absoluut.
Ja, en ik denk ook wel logisch. Want wij kijken natuurlijk misschien niet heel vaak artistic swimming.
Ja.
Zo vaak is dat niet op de NOS.
Mm-hmm.
Je kijkt misschien wat vaker turnen.
Ja.
En bij turnen is het ook, zeker bij zo'n vloeroefening, weet je. Dan hebben ze ook een aantal technische opdrachten die ze er per se in moeten doen. Maar voor de rest, je wordt gegrepen door iemand op zo'n vloer.
Ja.
Als je ziet dat diegene helemaal uitdraagt wat hij wil. En dat hij zijn hele hebben en houden erin legt.
Ja.
Dat het met bezieling wordt gedaan.
Ja.
En niet dat het is van, oh, nou moest ik dit en nou moest ik dat. En nou ben ik al klaar, mooi, ja, oké, okay, geef maar dat goud. Zo werkt het niet.
Ja.
Dus dat... Misschien het verschil tussen zilver en goud, om daar dus in zit.
Mm-hmm.
En dat zij dat zo goed doorhebben. En daar dus eigenlijk dus, ik hoop, geen concessies in gaan doen.
Nee, dat zijn mooi. En anders is het altijd nog heel handbakt.
Zeker, zeker. En ik weet wel, ook al was ik nu 4, ik heb zoveel bewondering voor wat zij moeten doen om dit niveau te bereiken. Ik zou het nooit doen. Ik zou dit nooit kunnen.
Nee.
Het is ongelooflijk 40 uur per week in het zwembad, Willem. Ik wil dat nog even in.
Nee, ja, dat. En ook, het is natuurlijk in Nederland zo'n kleine sport. Ik bedoel, ze hebben nu even wat aandacht gekregen, omdat ze natuurlijk gewoon een zilver wonnen op het WK. En dan mag je even komen opdraven in een talkshow. Maar daarna is het weer, ja, niemand kijkt, behalve tijdens de Spelen, niemand kijkt artistic swimming. Alleen al het feit wat ze noemden als wat hun inspiratie was. Ja, omdat hun zus en hun nicht deden het.
Precies.
Ja, dan ga je erop. Maar wanneer ga je anders op artistic swimming?
Ja, ja. Nee, dat is het.
Waar zie je het? Het is niet op Studio Sport. Dus je doet het echt alleen omdat je het zelf fantastisch vindt. En omdat je het dat voor over hebt om dat te doen. Ja, ik vind dat heel... Maar dat vind ik toch ook wel de romantiek van sport, hoor. Om te weten dat er dan gewoon zo'n twee van die tweelingzusjes in een zwembad in Hoofddorp elke dag keihard werken om dan zo mooi mogelijk naast elkaar tegelijk mooie oefeningen in het zwembad te doen.
Ja, voor die ene dag in de zon in Parijs.
Ja.
2024.
Ja.
Want...
Ja. Ja, dat is... En omdat ze het gewoon zelf fantastisch vinden.
Ja, dus dat is toch de beste reden om het te doen eigenlijk.
Ja, heel cool. Ja. Nou, leuk.
We hebben ook nog bindend volgadvies. Tippen we je graag mensen die je nu al zou moeten volgen.
Ja.
Om straks meer kijkplezier te krijgen in Parijs. En Willem, wie hebben we deze week?
Ja, we hebben het al eerder eventjes over de gehad. Elze Guurtje Praasdrink.
De beste naam van de Olympische equipe. Hands down. ooit.
Ja, dit klinkt natuurlijk al meteen als een romanpersonage, toch?
Ja, ja, een naturalistische roman. Ja. Maar...
nee, ja, want er was natuurlijk nog meer goed nieuws uit Doha. Want het was natuurlijk al het WK waar we vierden dat Tess Schouten goud won. En dat Marit Steenberg goud won. En we zagen inderdaad de gezusters de Brouwer floreren. Maar er was meer, want Else Guurtje Praasterink die kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen op de 10 meter toren.
Ja, fantastisch.
Else Guurtje Praasterink woont sinds drie... Ja, laten we er gewoon Else Praasterink noemen. Ja. Woont, is afkomstig uit Nederland, maar woont inmiddels al 3 jaar in Louisiana. In Kentucky, waar ze traint aan zo'n klassiek verhaal van heel veel van die zwemmers hebben die dan in Amerika op zo'n universiteit gaan studeren en gaan sporten. En die Universiteit van Louisville in Kentucky, dat is een hele beroemde sportuniversiteit. En daar hebben ze een heel uitgebreid zwemprogramma. En zij maakt daar dan deel van uit van de schoonspringers.
Dus daar noemen ze haar gewoon Elsie, want Elsie. Guurtje is een naam die Amerikanen nooit kunnen uitspreken.
Nee, precies. Zij is niet op de 10 meter toren begonnen, maar ze begon op de 3 meter plank. Maar daar had ze heel veel last van de lengte. Zij is namelijk maar 1,60 meter. Dat is vrij klein. En dat is een probleem als je op de 3 meter plank, want daar heb je kracht nodig om kunnen veren.
Ja, natuurlijk.
En als je dat niet hebt, dan en dus ook niet het gewicht hebt, bijvoorbeeld om die plank naar beneden te duwen en dan zodat je omhoog gaat, dan verlies je dus heel veel hoogte. En dan kun je dus heel weinig, eigenlijk relatief veel minder aan grote oefeningen of trucs doen dan iemand die wel hoogte kan halen. Daarom heeft ze eigenlijk gekozen, die 10 meter past dan beter. Want dat is een betonnen platform waar je gewoon afspringt. Dus daar heb je dat gewicht helemaal niet nodig. Sterker nog, je hebt heel veel voordeel van het feit dat je klein licht bent. Omdat je splash, als je eenmaal in het water komt, dan ook veel minder is.
Oh ja.
Dus haar fysiek past eigenlijk veel beter bij die 10 meter plank dan bij die 3 meter plank.
Even trouwens, visualiseer even 10 meter naar beneden springen.
Ja, Nienke, jij snijdt hier meteen het probleem van de 10 meter plank aan. Het is doodeng.
Ik zit dus nou, ik heb het huis van de buren voor me.
Ja.
En dan kijk ik naar de nok en dan weet ik dat ik er nog echt een meter of twee bij moet tellen.
Ja, zeker. Ja. Wat zal een gemiddeld huis 7 meter hoog zijn of zo? Ja, ja, nee, ja, het is verschrikkelijk. En het is echt doodeng. En het is ook, de berekening is ongeveer, nou ja, je weet hoe slecht ik daarin ben. Maar zij landt met ongeveer 55 per uur op het wateroppervlak.
Jeetje.
Een arts die werd geciteerd in een Volkskrant artikel hierover. Die zei, ja, het is een beetje vergelijkbaar met een botsing van een auto. Ze kunnen het dus ook niet elke dag doen. Het is niet dat je naar boven gaat, naar beneden duikt, naar boven gaat, naar beneden duikt. Je kunt maar een aantal keer per dag zo'n klap op je lijf aan.
Oh, dat wist ik niet, joh.
En bovendien, een foutje dat je maakt, is dus ook meteen een hele erge klap. Dus het is ook niet voor niks. Het is doodeng. Maar zij is dus ook voortdurend hartstikke zenuwachtig. Dus
elke vinger die zij uitsteekt en die dan zo op het water terechtkomt, die breekt ze gewoon.
Min of meer, ja.
Oh, jongens.
Ja, ja. Ja, precies. En bijvoorbeeld haar voorganger op de 10 meter plank, Celine van Duin, die werd Europese kampioen in 2018. Die is daarom dus ook gestopt. Want die kreeg een schouderprobleem van al die keiharde landingen die je de hele tijd, hebt. Nou ja. Else Praasterink vindt het dus ook, zegt dus zelf ook, het is doodeng. Eigenlijk iedere keer dat ik daar bovenaan sta, dan denk ik, wat doe ik hier? Waarom doe ik deze sport? Die mentale strijd is dus super heftig.
Oh, wat erg.
Ze beschrijft ook dat ze de eerste keer dat ze ervan af moest duiken, dat ze gewoon een uur lang in kleermakers zit, op die toren heeft gezeten in een soort van totale blackout. Van, ik durf gewoon niet meer. Ze nu nog iedere keer als ze omhoog loopt, zoekt ze ook voortdurend contact met de coach, met haar coach, om gewoon zichzelf gerust te stellen. En soort zelfvertrouwen te krijgen. Ja, het is echt heel heftig.
Dit hadden ze moeten doen destijds bij Sterren Springen. Weet je wel, Patty Bart en zo.
Van 10 meter. Nou ja, je snapt nu een beetje waarom ze het niet hebben gedaan.
Nee, dat waren de 10 BN'ers dood gegaan waarschijnlijk.
Doden gekost.
Jeetje.
Ja, ja, echt wel heel heftig, hè. Maar ze zegt, ja, het is natuurlijk ook, de andere kant is ook waar. Dus ook al is het super spannend en doodeng, het is natuurlijk ook, als het lukt, geeft het een enorme adrenalinekick. Weet je wel? Want ja, dan snij je door dat water en dan heb je het gevoel, weet je, het is echt een vrije val natuurlijk, gewoon van 10 meter. Ja, en ze is er ook al goed in. Ze is dus nu in Doha, werd ze voor de tweede keer op een WK 11e. Dus dat is gewoon, dat is gewoon wereldtop. En ze ontwikkelt zich nog steeds. Ze traint daar in Amerika. Onder andere omdat ze daar heel veel wedstrijden kan doen. En met heel veel andere wereldtoppers voortdurend kan trainen. Dus ze is nog 20 jaar. Dus nog hartstikke jong.
Ja.
Dus Parijs zal, laten we zeggen, voor de medailles nog wel wat vroeg zijn. Denk ik. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Mm-hmm.
Maar voor de toekomst, als ze dit vol weten houden, zeg maar. Dan wordt ze lang, zeker een medaillekandidaat in LA straks.
Wauw.
Elze Praas op Instagram, mocht je er willen volgen.
Ja.
Ja, als we het hebben over schoonspringen, dan mogen we natuurlijk onze Ken en Barbie niet ongemoeid laten.
Gaan we het nou eindelijk hebben over?
We moeten het toch een keer hebben over Edwin en Daphne Jongejans.
Ja.
Want, als we het hebben over Nederland en schoonspringen, dan zijn Edwin en Daphne Jongejans nooit ver weg. Jij had het laatst over Stefan van den Berg als een ethisch sportfenomeen.
Ja.
Nou, daar kun je deze twee inderdaad gerust bij zetten, toch? Daphne Jongejans, even voor de jongere kijkers, die stond ook bijvoorbeeld ooit in badpak en met haar blonde haren in de Sports Illustrated van Amerika. Nou, dan hoor je wel bij de hete sportvrouwen, zeg maar, van het moment.
Ja.
Maar ze waren wel meer dan alleen superknap natuurlijk. Want Edwin Jongejans werd ooit sportman van het jaar in Nederland. Werd Europees kampioen, Europees en wereldkampioen op de 1 meter plank. Ze namen allebei deel aan Olympische Spelen. Dus Daphne is de oudste van de twee in... Eerst in L.A., toen in Seoul en toen in Barcelona. Mm-hmm. En Edwin alleen die laatste twee. En ook grappig, zij gingen dus ook op hun 17e en 19e allebei in Amerika trainen.
Oh ja, joh.
Ja, schijnt echt een dingetje te zijn onder schoonspringers. En Edwin was dus tot vorig jaar ook de bondscoach van de Nederlandse schoonspringers. Dus hij heeft nog met Elze Guurtje Praasdrink gewerkt.
Nah.
Maar hij is weggekocht. À la Jaco Verharen. Werkt hij nu in Australië.
Verdorie.
Ja, volgens mij is Jaco Verharen inmiddels bij de Fransen. Maar hij heeft ook al bij de Australiërs gezeten. Nee, hij is nu de head of performance bij de Queensland Academy of Sport in Brisbane.
Zo.
In aanloop naar de Olympische Spelen in Brisbane in 2032. Dat is een stip aan de horizon waar ze naartoe werken. Waar hij het programma voor de schoonspringers moet uitzetten.
Maar het kan dus zo zijn dat er dus al in Parijs misschien al een Australiër wint.
Ja.
Dat komt dan door Edwin Jongejans.
Ja, Edwin Jongejans. Ja, fascinerend hè. Dus Edwin woont nu in Brisbane. Dus dat is de toekomst van de Olympische Spelen. Daphne woont momenteel in Atlanta.
Oh echt?
Ja, andere Olympische stad.
Ja, ja.
Werkt daar als event planner. En in het kader van Feel Old Yet, Nieke. Ja. Ze zijn inmiddels 56 en 58 jaar.
Ja, ja. De tijd houdt geen schoft, zeg maar, om zijn Fries. Ja.
Takes no prisoners.
No.
Nee. Nog één schoonspringfeitje. Ja? We hadden het natuurlijk eerder gehad in ons Chef de Mission Museum over Tom Daley.
Ja, de hakende schoonspringer.
Ja, de hakende Brit. Die heeft zich gekwalificeerd voor Parijs. We gaan hem zien.
Yes.
Met zijn partner Noah Williams heeft hij zich ook in Doha gekwalificeerd voor Parijs. Dus die mag weer gaan breien op de tribune.
Nou, wat een... was al zo legendarisch, maar dit maakt hem dan nog een treetje legendarischer. Dat het toch gelukt is, vind ik echt heel knap.
Ja, top hè? Ja. Gewoon teruggekomen en weer het niveau gehaald. Nee, fascinerend. Ja, misschien kan hij iets leuks breien voor Els Geurtje, dacht ik.
Ja, we hadden ook nog post van onze luisteraars. Of rectificaties of tips. Je kent het. Bijvoorbeeld van Tom Langerhorst. Die zei, beste Willem en Nienke. Op 9 augustus ga ik met mijn dochter naar de kwalificatie van de groepen ritmische gymnastiek kijken.
Ja.
Is het mogelijk dat jullie aandacht aan deze sport besteden die gedomineerd wordt door Oost-Europese gymnasten? En waar naar mijn weten nog nooit een Nederlandse gymnaste aan heeft deelgenomen. Het is ook een van de weinige sporten die alleen door vrouwen wordt beoefend op de Spelen. Het is ook een relatief jonge sport, want het staat pas sinds 1984 op de Olympische kalender.
Ja.
Ja, je kent het, ritmische gymnastiek, hè? Een hoepel, een bal, knotsen, een
lint. Ja.
Dat lint vond ik altijd gek.
Ja. Ja, fascinerend. Het is zelfs, hij zei, een van de weinige sporten. Nee, het is nog maar de enige sport die alleen maar door vrouwen wordt beoefend op de Olympische Spelen. Want artistic swimming was eigenlijk de andere.
Oh ja.
Maar daar mogen vanaf Parijs ook mannen aan meedoen. Dus het is nog de enige sport die alleen toegankelijk is voor vrouwen.
Ja.
Op Olympisch niveau. Ja, het is echt... je ziet het wel eens. Maar het is voor mij ook altijd wel een bijprogramma op de Olympische Spelen.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk hoor, om een keer aandacht aan te besteden. Ik vind het wel interessant.
Ik denk dat het heel leuk zou zijn. Want ik vind het qua Olympische onderdeel vind ik het een hele goede als instap voor kleine kinderen die de Olympische Spelen gaan kijken.
Ja, omdat het zo lijkt op een gym van hun eigen school.
Ja, ja. En omdat het heel erg, het is heel zichtbaar van is dit goed of is dit niet goed.
Ja.
Want laat je die balletje handen vallen, dan is het niet goed.
Mm-hmm.
Duidelijk.
Ja.
Ja, dus misschien dat het daarvoor ook goed is.
Ja, en in het kader van, ik vind het ook heel leuk dat er van dat soort, maar dat geldt hetzelfde voor artistic swimming, dat er ook van die artistieke onderdelen
ja.
staan. Weet je, dat het niet alleen maar gaat puur over prestatie, maar dat het ook gaat over, ziet het er mooi uit?
Ja.
Weet je? Dan is het esthetisch ja. Cool om naar te
dat
kijken.
Dat de prestatie niet, dat bedoel je niet alleen op de snelheid zit.
Nee, precies. Ja,
de kracht.
Ja. Ja. Ja, precies. We hadden ook nog een bericht van Martijn van der Hatert. Die zei, mijn zoontje Parker van 7 en ik zijn enthousiast richting de Olympische Spelen in Parijs. Het is alleen heel veel en het duurt ook nog best wel lang. En dat vindt Parker best wel lastig. Zouden jullie niet eens een aflevering kunnen maken voor basisschoolkinderen? Met een stukje geschiedenis en laagdrempelig welke sporten er leuk zijn. En wie er misschien een medaille gaan winnen. Hij kent Mathieu en Femke al wel. Maar verder is het nog redelijk onbeschreven blad. Nou, ik vind het eigenlijk best wel een leuk idee.
Ja. Kunnen
we dat niet een keer samen doen met jouw vrienden van Ik ken iemand die?
Ik ken iemand die.
Dat we een kijkwijzer voor de Olympische Spelen maken voor die jonge gezinnen.
Lijkt me hartstikke leuk. Ik weet ook dat er best wel veel ook kinderen meeluisteren nu. Dus van harte welkom bij deze reguliere aflevering. Maar we kunnen ook zeker een keer
een Olympische instap aflevering maken.
Precies.
Ja, ik heb ooit, toen ik op de middelbare school zat, heb ik een keer een werkstuk gemaakt over de Olympische Spelen.
Mm.
Toen was ik geblesseerd, mocht ik niet meegimmen, moest ik van de gymjuf een werkstuk schrijven over de Olympische Spelen. Dus die kan ik er gewoon bij pakken.
Precies.
Pakken we de hele geschiedenis mee.
En nou doen wij net alsof het alleen leuk is voor de kleine luisteraars. Maar er zijn ook genoeg grote luisteraars
die dit ook niet weten.
Nee, die hebben heel erg veel behoefte aan zo'n instap aflevering. Waar gaan we naar kijken volgende week, Willem? Wat gaan we doen?
Ja, nou ja, daar zullen we van alles om uit te kiezen. En ik stel voor dat we eens voor het boksen gaan.
Oeh.
Ja, want dat wordt de laatste keer namelijk. Boksen staat voor het laatst op het Olympisch programma in Parijs. Want het is geschrapt van het Olympisch programma.
Maar waarom?
Nou, lang verhaal. Want je zou zeggen, het is best wel een klassieke sport voor de Olympische Spelen.
Mm-hmm.
Maar er is best wel veel te doen over de boksbond. En de corruptie binnen de boksbond.
Oh.
En de corrupte juries binnen de boksbond.
Mm-hmm.
Zodanig dat het IOC heeft besloten om de Wereldboksbond uit te sluiten van de organisatie van de Olympische Spelen. Dus Olympische sporten worden eigenlijk georganiseerd door de wereldbonden van die specifieke sport zelf.
Ja.
Behalve het boksen. Daarvan heeft de organisatie, of de IOC, gezegd, dat organiseren we zelf wel. Want als jullie het doen, dan wordt het een corrupte bende.
Zo, zal je maar gezegd worden.
Ja,
dan heb dat je het wel bond gemaakt dan.
Dan heb je het absoluut bond gemaakt. En zo werd het ook benoemd. Het is echt een unieke situatie.
Mm.
Maar heel pijnlijk natuurlijk voor allerlei boksers. En het zet de Nederlanders ook best wel in een lastig pakket. Want het probleem van de oude Wereldboksbond is dat die geleid wordt door een Rus. En die Rus heeft onder andere besloten, ik doe niet mee aan die boycott van Russische atleten. Dat is een vriend van Poetin.
Ja.
En die weigert daaraan mee te doen.
Waarom ben ik niet verbaasd?
Nee, precies. Maar de Nederlandse boksbond heeft vervolgens besloten om daar uit te stappen. Maar het probleem is dat een aantal van de kwalificatietoernooien richting Parijs nog wel gaan via die oude boksbond.
Oh, jee.
Dus dat de Nederlanders en minder kansen zouden hebben om zich te kwalificeren. En nu het gevoel krijgen dat ze eigenlijk door de juries ook steeds worden benadeeld.
Ja.
Want de alternatieve boksbond is opgericht door een Nederlander.
Oeh. Dat vindt die vriend van Poetin niet leuk.
Nee, voor de Nederlanders is het echt best wel moeilijk om zich te kwalificeren. Nu hebben ze zelfs een soort truc bedacht waarin ze de Nederlandse boksers de vrijheid hebben gekregen om zich met een soort van administratieve truc af te melden voor de Nederlandse boksbond, waardoor ze als onafhankelijke atleet kunnen participeren aan toernooien van de oude boksbond en zich kunnen kwalificeren. En dat wordt dan oogluikend toegestaan door het NOC-NSF, zeg maar. Maar het is echt, het is een ramp. Dat hele boksen is echt zo corrupt als de neten.
Het is een hele Netflix-serie dit.
Ja, en het is zo zonde, want ik weet dat veel mensen niet graag kijken naar dat vechten.
Ja.
Maar het is ook hier geldt, het is echt een prachtige sport.
Mm.
Ik mag er echt heel graag naar kijken. Sinds Arnold van der Leijden en Gilio Tuur.
En Oran Delibas.
Ja, precies. Ja, ik vind dat echt fantastisch. En we hebben ook best wat boxers. Dus er is nu een kwalificatietoernooi in, waar ging het eigenlijk over? Hè?
Ja.
Over wat kijken we dit weekend?
Ja.
In Busto Arsizio. Dat is een plaatje, ligt bij Milaan Malpensa. Weet je?
Oh,
het vliegveld van Milaan.
Ja.
En dat, daar zijn dus 49 plekken voor de Olympische Spelen in Parijs te winnen. En we hebben best een groot team. Dus er doen 3 Nederlandse dames en 3 Nederlandse heren mee. En met name Chelsea Heijnen uit Roosendaal. Leuk voor onze showrunner.
Ja.
En Gradus Kraus. Als je toch bokser bent, als je toch Gradus Kraus heet, dan ga je toch sowieso op boksen.
Ja, Gradus Kraus klinkt als echt het neefje van Wim Ruska. Dus ja, het klopt ergens heel erg of zo.
Echt, ja, hè? Ja, dus sowieso Tony Jas en Gradus Kraus die doen mee bij de heren. Toen dacht ik, dit zijn echt de korzel en kwast van, van het boksen.
Ja, ik had het niet beter kunnen bedenken.
Nee, echt perfect. Maar met name Chelsea Heijnen en Gradus Kraus, die maken dus echt kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar die moeten dat dus ook via zo'n stomme omweg doen. Dat je dat dan, nou ja, en benadeeld worden.
Dus op kwaliteit maken ze kans om zich te kwalificeren. Maar ja, als de vriend van Poetin geen zin heeft in Nederlanders op zijn bokstoernooi,
ja, ja,
dan komen ze er mooi niet doorheen.
Nee, volgens mij bokst Chelsea Heijnen op het moment dat wij opnemen nu haar eerste partij. Dus let's pray for Chelsea. Dit was hem weer, Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan de sponsor van deze aflevering, Green Chef.
Wil je reageren op deze show? Volg ons dan via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld Marco Dekker, Paralympisch boccia speler extraordinair. En duik dan eens in onze DM.
Ja, en als je nou weer met plezier hebt geluisterd naar ons en deze aflevering, en luister je bijvoorbeeld dit via Spotify, geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterren in je app. Dat zouden wij enorm waarderen. En dat helpt ook andere mensen weer deze show te ontdekken. En dat is gewoon leuk.
Ja.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Zo is dat. Ja, volgende week donderdag zijn we er weer. En dan nemen we onder meer een kijkje in het Velodroom. En bespreken we het baanwielrennen. Oh, ik zie niet. Van de koppelkoers tot de keirin, tot de kansen van Harry Lafrijze.
Ja, met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.